En voor we bidden zou ik dit willen zeggen, dat ik geloof dat het gisteravond was, ik tegen een dame zei, als u alleen maar zou doen zoals we bevolen worden om te doen, dat het zou, de baby met een waterhoofd, dat het kleiner zou worden. En het hoofdje van de baby werd gisteravond een centimeter kleiner door het meten met een touwtje. En dus, de dame bracht het nu hier. Nu, de reden dat ik dat deed, zuster, is voor een doel. Ziet u, als u iets tastbaars zou kunnen zien gebeuren, dat zal ervoor zorgen dat uw geloof toeneemt om het te blijven geloven. Soms doe ik dat gewoon om, misschien, zoals de persoon te vragen om op te staan, een stap of twee te zetten, uw hand te bewegen, uw vinger te bewegen, gewoon iets wat ze anders kunnen doen, gewoon om ze te laten zien dat het allemaal in orde is. Ze worden gewoon nerveus en denken dat het niet gaat gebeuren, maar het gebeurt voortdurend, ziet u, het moet wel. Hoeveel wil er nu in gebed worden herdacht? Zou u gewoon uw handen willen opsteken en zeggen, Heere, sta het toe, laten we onze hoofden buigen. Heren, terwijl wij deze prachtige, overbekende lofzang van de gemeente horen, geschreven door mijn dierbare vriend Paul Rader, geloven alleen. Wij denken nu aan een jongen, werd door zijn vader naar de discipel gebracht, niet meer dan 10 dagen nadat Jezus hun macht gegeven had om duiven uit te werpen en de zieken te genezen, en hier waren ze, totaal verslagen na een geval van epilepsie. En zij zagen onze Heer eraan komen. En de vader rende en zei, Heere, heb medelijden met ons. Mijn zoon is ernstig door een duivel bezeten. Ik bracht hem naar uw discipelen en zij konden hem niet genezen. Jezus zei, ik ben in staat. Als gij gelooft, geloof alleen. O God, u bent sindsdien geen sinds veranderd. U bent nu eenmaal dezelfde liefdevolle, lieflijke en barmhartige God. Zoals u toen was, zo bent u vandaag. En Heere, net als die vader, roepen wij allemaal, Heere, kom ons ongeloof te hulp. Het is zo eenvoudig. We struikelen er gewoon over, Vader. We willen u dank en lof betuigen voor de aanraking van die kleine baby gisteravond. Om te zien dat die schedel die opgezwollen was, dat wil zeggen dat het bot naar buiten werd gedrukt, het afgelopen nacht een centimeter is teruggegaan. We zijn daar dankbaar voor, Vader, wanneer wij beseffen dat onze dokters er niets in het wetenschappelijk onderzoek voor hebben, er is niets wat zij ervoor kunnen doen, maar gij zijt nog steeds God, de meester over alle situaties. Wij danken u, Vader. Wij danken u voor de trouw van deze moeder en lieflijkheid en gehoorzaamheid om het touwtje terug te brengen en hier op dit vel papier te plakken om aan het publiek haar getuigenis te laten zien voor de glorie van God. Mogen haar kleintje leven en een normaal kindje zijn voor uw glorie. Kijk naar al die handen die omhoog zijn gegaan, Vader. Elk daarvan had een nood. De mijne ook omhoog. Vader, ik heb een nood. En hier zijn er velen, hier in de vorm van brief of in deze doos die behoeftig zijn, mensen die erg behoeftig zijn. Laat het gebeuren, Heere, dat ieder zijn verzoek vanavond zal ontvangen. Mogen zij het getuigenis van deze moeder nemen en gewoon als een voorbeeld om te laten zien dat wanneer u iets zegt, dat het daarmee uit is. Het is u, alles wat wij hoeven te doen, is het te ontvangen en ernaar handelen. Het is een volbracht werk. Sta toe, Heere, dat elk van deze brieven en deze zakdoeken, de mensen waarop ze worden gelegd, mogen zij genezen worden. En ieder die hun handen omhoog hebben gestoken, Vader, zij het verlangen van hun hart mogen ontvangen. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Ik wou alleen het touwtje hier laten zien, dat de dame, daar hebt u het, dat het hoofdje van de kleine baby wel kleiner is geworden, zoals de Heer het ons gisteravond door de Heilige Geest beloofd heeft. Is Hij niet wonderbaar? Dus geeft ons zoveel moed om geloof te hebben en te geloven. Nu, toen Jezus tot die boom zei in Marcus 11, 23, niemand eten meer van u voortaan, zou hij het misschien niet hebben uitgeschreeuwd. Wel nu, eerlijk gezegd, deed hij er zo gemakkelijk over, tot zijn discipelen gewoon, ik denk dat één van hen hem hoorde. En het, toen die epilepsieleider, toen die voor de Heer Jezus kwam, had de jongen de zwaarste aanval die hij ooit had. Viel misschien op de grond alsof hij dood was. Maar hij realiseerde zich dat hij op iemand stuitte die geloof had ver boven dat wat de discipelen hadden. Nu, ik zou graag willen dat iemand die niet in Goddelijke genezing geloofde, hierop let. Jezus had hun macht gegeven om de geesten uit te werpen en zij hadden gefaald. Niet dat de macht gefaald had, maar zij hadden gefaald. Jezus vertelde hun, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Hij zei, vanwege uw ongeloof. De gemeente heeft nog steeds een macht. God heeft zijn macht nooit van de gemeente weggenomen. Maar de gemeente heeft niet genoeg geloof om ernaar te handelen. Dat is alles. Zo eenvoudig is het gewoon. Wij proberen het soms zo ingewikkeld te maken, maar hoe eenvoudiger men het evangelie maakt, hoe meer het werkelijkheid wordt. Wanneer u er gewoon heel eenvoudig mee omgaat. God zei het zo, dat beëindigt het. En dat is alles. En geloof het alleen, ga verder. Toen Jezus zei, niemand eten van u, wel, de bladeren waren net zo mooi en fris als altijd. De schors zag er hetzelfde uit, maar heel diep onder de grond, in die wortels, begon het leven weg te kwijnen. Zo is het bij een kanker, bij elk soort ziekte die u zou kunnen bedenken. Wanneer u Gods woord kunt aannemen, heel erg diep in de wortels, zou de kanker daar kunnen zijn. Uw hand zou nog net zo stijf zijn. Dat heeft niets te maken met goddelijke genezing. Het is als gij kunt geloven, ziet u, ergens heel erg diep is het al in werking getreden. Jezus zei, als u tot deze berg zegt, word verplaatst, en niet twijfelt in uw hart, maar geloof dat hetgeen u hebt gezegd zal geschieden, dan kunt u hebben wat u hebt gezegd. Is dat niet fijn? Van wie kwam dat? De Zoon van God, wiens woorden hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar nu, maar zijn woorden niet. Nu, de enige manier waarop u dat kunt doen, u moet de juiste doelstelling en het juiste motief hebben. Nu, als ik hier zo ging zeggen, ik zal u laten zien dat ik deze berg kan verplaatsen, word verplaatst, berg. Hij zou zich nooit verplaatsen. Zeker niet. Het zou niet uitmaken wat ik had. Het zou moeten, eerst moet u de wil van God zoeken. Dat is de reden dat meestal in de gebedsrijen ik de allermoeilijkste krijg, omdat het iets is dat door de rijen geweest is enzovoort, en daar is waar je het weer terugkrijgt. Maar ziet u, als u onbeleden zonde heeft, heb je bij een geval ooit opgemerkt, voordat ik de boze geest vraag om weg te gaan? Ik bekijk dat geval heel nauwkeurig om zeker te zijn dat er niets in dat leven is dat iets zou belemmeren, ziet u? Want denk erom, over deze gaven, u zou ermee in moeilijkheden kunnen komen. God, herinnert u zich die keer, gaf een profeet, maakte een profeet uit een man, Mozes, en vertelde hem om heen te gaan tot de rots te spreken. En de profeet was helemaal opgewonden en ging daarheen en sloeg de rots. Wat sprak over de zwakheid van Christus, dat hij voor de tweede keer zou moeten sterven of voor de tweede keer zou moeten worden geslagen. Hij had macht om het voort te brengen, maar het was niet de wil van God. Ik kon nooit geloven dat het Gods wil was voor Elisa om daar te gaan, omdat die kinderen hem plaagden omdat hij kaal was. Ik denk niet dat hij dat had moeten doen, maar hij was een profeet en werd woedend en hij plaatste een vloek op die kinderen. En twee berinnen doden 42 kleine onschuldige kinderen, zie. Maar ik geloof niet dat hij dat had moeten doen. En dat gewoon wij... God, ik geloof dat vandaag, voordat hij zijn gemeente bevoegdheid geeft, hij zijn gemeente op de proef stelt om te kijken wat het zal doen. Wij, de volgende keer misschien, zo de Heere wil, wanneer ik terugkom, zullen we tijd hebben om langer door te gaan op zoiets als dat. Op iets dat op het punt staat te gebeuren, en dan zullen we er dan meer over te weten komen. Maar als u alleen maar het woord zult spreken, zeggen, Heere, ik geloof het. Twijfel niet, meen het in uw hart. Nu, zeg bijvoorbeeld dat ik in een vallei was. En ik niet, ik predik tot miljoenen mensen, maar daar net over de berg is er een groep van 100 mensen en zij sterven zonder Christus te kennen. Wel, ik heb hier een miljoen om tegen te prediken. Maar toch, iets in mijn hart zegt mij, ga daar naar die mensen toe. Ga naar ze toe, ze komen om. Ik wil zelf niet gaan, maar toch is er iets in mij, ziet u. Dat is dan God, die beweegt. Kijk wat het doel is. Kijk wat het motief is om te gaan. Niet voor eigen. Nu, als ik zeg, wel, als mijn doel juist is om daarheen te gaan, maar dan kom ik hiertoe en hier is een grote berg. Ik zeg, weet u, als ik over die berg heen kom en die 100 man allemaal red, hebben ze daar op een dag een standbeeld. Broeder Branham, de grote zendeling. Nu, mijn motief is niet juist. De berg zal niet vallen, zeker niet. Maar wanneer mijn motief en doelstelling juist is en God mij in mijn hart leidt en ik niet over de berg heen kan komen, om de berg heen, onder de berg door, zou ik zeggen, berg, verplaats je. Misschien dat het, wanneer ik dat zeg en ik het alleen maar zeg met die juiste soort geest, geleid door de Heilige Geest in de wil van God, zou er misschien niet meer dan alleen één kleine lepel vol van die berg neerkomen. Maar het is onderweg. De volgende dag zou er misschien 2 pond neerkomen. De volgende dag 1/4 ton. En misschien met 1 maand stort 5 ton in. Wat dan? Zouden het misschien nog niet eens zien, maar hij beweegt op zijn weg. Ik zal daar precies blijven staan en de zaak gedaan zien worden, omdat God het zo zei en dat beklinkt het gewoon. Kunt u dat vanavond daar over uw moeder denken? Goed, als u het denkt, zal ze beter worden. Goed, dat is als u het alleen maar zult geloven. Spreek gewoon weg het woord en blijf daarbij, ziet u. Geloof het gewoon. Hou eraan vast, het is eeuwig leven. Nu, morgenmiddag, ik vertelde Billy vanavond de gebedskaarten gewoon achterwege te laten en ik wilde spreken. Ik geef toe, in werkelijkheid ben ik sinds januari steeds weg geweest. Over zee en terug, in Phoenix, naar huis en terug en alles helemaal, die onderscheiding. Tot ik zo zwak ben dat ik nauwelijks weet waar ik sta soms. Ik ben er zo'n beetje aan onderdoor gegaan. En dan moet ik vertrekken en zei, uw broeders hebben mij uitgenodigd om nog 1 paar dagen langer te blijven. Hoezeer waardeer ik dat. Ik denk werkelijk dat dit hier een geweldig stel predikers is. Wens dat we wat meer tijd voor gemeenschap konden hebben. Zo de Heere wil, zal ik nog eens terugkomen. Niets anders, alleen maar van de ene kerk naar de andere gaan en kriskras door de stad gaan en jullie allemaal bezoeken. Ik zou dat graag willen doen. Wat ik ook zou kunnen doen om het Koninkrijk van God te helpen, dat is, als u zou willen dat ik dat doe, en eens terug te komen en met ons samen en een fijne, goede bijeenkomst ergens te hebben. En denk eraan, broeders, ik zal voor u bidden. Dat is 1 ding dat vaststaat. En ik wil dat jullie allemaal voor mij bidden, jullie allemaal. En nu, ik ben, morgen vroeg zijn de kerkdiensten in al deze verschillende fijne kerken door de hele stad. Nu, sommige van de groepen uit Jeffersonville zijn hier. Sommigen van mijn vrienden, een van mijn beheerders van de kerk is hier, broeder Fred Softman. Ik ben nooit in staat geweest om hem in de bijeenkomst te zien. En broeder, vele andere van mijn vrienden van daar bij Jeffersonville, mijn secretaris daar, en allen zijn hier, ergens in de bijeenkomst. Ik heb hen nog niet gezien. En broeders, er zijn hier enkele fijne kerken in deze stad. En de rest van jullie bezoekers, zoek er een van op en ga morgen naar deze kerken toe. Ze zullen u goed doen. Ik ben er zeker van. Zij zijn broeders die in dit soort bediening geloven. Dat is de reden dat ze hier op het podium zitten en beneden op de plaatsen hier, omdat zij erin geloven. En ik waardeer die mannen. Heren, zegen deze afdeling van volle evangeliezakenlieden hier, die deze bijeenkomst heeft gesponsord. Er is, ik geloof dat juist was, die de bijeenkomst heeft gesponsord. Ik ga nogal vaak naar hun sponsors, omdat er daarin, we behoren niet zo te zijn, maar vaak laten broeders kleine, onbeduidende verschillen, zoiets als een man die iets gelooft, een ander gelooft iets, het zorgt voor een beetje oneenigheid en oude wonden van lang geleden. Het had tegen deze tijd al genezen moeten zijn, maar het En als u, of als ik de volle evangeliezakenlieden bereik, dan helpt dat een beetje om het te verbinden. En wij komen samen en wij hebben echte gemeenschap met elkaar, gewoon hele goede tijden. En wij waarderen dat. God zegene die afdeling. Ik geloof dat de Heere het voor een doel heeft opgericht. Nu, en toen had ik het grote voorrecht om broeder Oral Roberts' plek onlangs te zien. En tjonge, zo'n reusachtige plek, zo'n prachtig iets. Het is een gedenkteken voor Pinksteren. Toen ben ik naar die van broeder Tommy Osborne gegaan. Nog een geweldige plek. Geweldige man van God. Die broeder Tommy en ik zijn gewoon hecht. En broeder Oral ook. Gewoon heel erg nauw verbonden broeders. En we houden van elkaar. En proberen het beste te doen voor alles wat we kunnen. Voor het nut van de mensen in het Koninkrijk van God. Dus ik waardeer die mannen zeker die hier in deze stad zijn, tussen de rest van deze fijne mannen die jullie hebben. Jullie schapen hebben geweldige herders. Ik zal het op die wijze zeggen. Mogen de Heere doorgaan om met jullie allen te zijn, is mijn gebed. En nu, morgenmiddag, ik, Hoe laat beginnen de dienst, broeders? 3:30. Laten we zeggen 1:30, 1:30 dat jullie hier zouden moeten zijn, zodat ze de rest van de diensten niet zullen storen. Nu, als de jongens het jullie nog niet hebben verteld, vanavond hebben ze enkele boeken, foto's enzovoort, en banden en platen en van de samenkomsten, en zij verkopen ze. Maar we zullen niet toestaan dat zij ze op de Sabbat verkopen, morgen. Geen boeken of niets om morgen te worden verkocht. Dus zullen we niet, dat hebben we nooit toegelaten. Hoewel velen zeiden, u hebt het helemaal verkeerd. En die beste pa Bosworth vertelde mij altijd, oh broeder Branham, daar zit je verkeerd. Maar dat is hoe ik het voel, ziet u. En ik voel. Als u er één wilt, geven ze u er één. Maar we kunnen niet op de Sabbat verkopen, nee, dat is alles. Als ik dat geloof, moet ik er ook naar leven. Gewoon, ik moet met mezelf leven, ziet u. En ik moet met mijn overtuigingen leven en dus, of u kunt het thuis laten weten en bij het huis, bij de plaats en het krijgen. Nu, vanavond, laten we gewoon allemaal gewoon dat vergeten. Wat er voor werk er ook maar gedaan moet worden, of anders wat, of het geploeter van de dag. Laten we gewoon alles opzij leggen en enkele ogenblikken in het woord gaan kijken. En kijken wat God tot ons zou spreken door zijn woord. En mag ik bidden dat God ons gewoon een buitengewoon grote zegening zal geven vanavond. Jean, zou jij haar voor mij kunnen ontvoeren? Zou je dat kleine meisje voor mij willen ontvoeren? Is zij niet een knap klein meisje? Zou je met me mee naar huis willen gaan en met mijn kleine Sarah ongeveer zo groot willen spelen? Wil je dat? Ik zou dat wel voor je willen. Zij is ongeveer net zo groot als jij. En zij is papa's kleine meisje. En ik ben er zeker van dat jij ook van jouw papa houdt, toch? Mama? Tuurlijk wel. Het knapste kleine meisje waar ik hier naar zit te kijken. Oogjes zien eruit als twee brandgaatjes in een deken en wat bruin haar. Ik hou gewoon van kleine kinderen. Ik heb thuis twee kleine meisjes. Eén ervan is Rebecca en de andere is Sarah. Enige tijd geleden dan was ik weg. Ze zijn allebei papa's kleine meisjes, weet u. En ik hou van ze. En zo gauw ik binnenkom, moet ik ze op mijn rug laten rijden. En alleen wordt Becky er te groot voor. Ze is zo groot als ik. Ze zou nu mijn rug breken. Maar ze is toch nog steeds papa's kleine meisje. En nu, nog ongeveer een jaar, dan willen we haar ergens op een bijbelschool doen. En van de openbare school af. En toen, ze waren op papa aan het wachten, weet u, om thuis te komen. Ik was weg geweest in de samenkomst. En morgenavond zullen ze tot middernacht op mij blijven wachten tot ik binnenkom. En dus, ik kwam 's ochtends heel erg vroeg binnen, rond 3 of 4 uur. En moeder kwam naar de deur en liet mij binnen. En ik was zo moe en afgemat dat ik... Hier op het podium, wanneer de gezalfd voelt het prima. Maar wanneer dat je eenmaal verlaat, dat is waar je in moeilijkheden raakt. Hoeveel hebben dat ooit geweten? Wel, tuurlijk is dat zo. Kijk, Elia ging de berg op en riep vuur uit de hemel, riep regen uit de hemel. En toen de geest hem dan verlaten had, dwaalde hij 40 dagen in de woestijn rond en God vond hem ergens teruggetrokken in een grot. Jona, hij ging naar beneden en bleef 3 dagen en nachten in leven in de buik van een walvis, werd op de oever uitgespuwd en ging predikend rond. De hele stad bekeerde zich en kwam tot God. En toen de zalving hem had verlaten, ging hij naar boven de heuvel op en vroeg God om zijn leven weg te nemen. Ziet u? Ik stond naast het graf van William Cowper, niet lang geleden, die dat welbekende lied heeft geschreven dat we tijdens onze avondmaaldienst gebruiken. Er is een fontein gevuld met bloed dat vloeit uit Immanuels aderen. Waar zondaars ondergedompeld in die stroom, hebt u ooit gehoord wat er met hem gebeurd is? Nadat de inspiratie daarvan hem had verlaten, probeerde hij een rivier te vinden om zelfmoord te plegen. Ik woon pal tegenover de Old Kentucky Home en Stephen Foster gaf Amerika haar meest bekende volksliederen. En toen hij schrijven zou, inspiratie zou opdoen, die inspiratie, een lied zou schrijven, als hij daar dan uit vandaan zou komen, zou hij aan de drank gaan. Riep uiteindelijk een knecht en nam een scheermes en pleegde zelfmoord. Mensen weten niet wat die mensen die in die geestelijke sfeer leven, doormaken. Nu, hier zo voel je je alsof je een berg kunt verplaatsen. Maar laat de zalving eens van je weggaan en ga dan door die deur. Als daar niet iemand is om je op te vangen, zie. En dan mis je een paar uur lang dat je nauwelijks jezelf afvraagt waar je je bevindt. En dan avond na avond, dat vergt veel van je. En kleine, wilde jullie vertellen over kleine Sarah en Rebecca. Dus de volgende ochtend, ik kon niet slapen en ik stond op, zat in een stoel. En na een poosje kwam Becky, als de oudste, had langere benen dan Sarah. En dus kwam Becky aanrennen, werd wakker, sprong uit bed zonder haar kleine zusje wakker te maken. En hier kwam ze door het huis heen, rende zo hard als ze maar kon. Ze zei, papa, papa, Ik stak een van mijn benen uit en zij sprong erop, aardig goed in evenwicht. Net zoiets als de moderne kerk, weet u wel. Ze is een lange tijd in een spel geweest, weet u, een paar honderd jaar lang. Ze kon zich heel goed in evenwicht houden en zij sloeg haar armen om mij heen en zei, oh mijn papa, mijn papa. En kleine Sarah werd door een lawaai wakker. Wel, ik weet niet of uw kinderen het wel of niet doen, die van mij wel. De jongere krijgt de tweede handjes. En dus had Sarah Becky haar pyjama aan. Voeten ongeveer zoveel te lang, weet u wel. En hier kwam ze aan. Heel klein, kort meisje, vallend, struikelend. En zij kwam er wat later aan. Dus draaide Becky zich om, zei, Sarah, mijn zus, ik wil je iets vertellen. Ze zei, ik was hier het eerste. En ik heb het monopolie. Dus ik heb alles van papa en er is niets voor jou over. Dat is de wijze waarop sommige mensen over religie proberen te denken, nietwaar? Dat klopt. En arme kleine Sarah, zij trok een pruillip en haar zwarte oogjes keken naar mij op en ze begon te huilen. En Becky had haar wang tegen de mijne en knuffelde mij. Ik hou van haar. En Sarah begon weg te lopen omdat Becky alles van papa had. Ik schoof de andere knie op deze manier opzij en wenkte zo naar haar. Oh, ze fleurde heel gauw op en rende, sprong op mijn knie zodat... Ze was nog niet zo oud en haar benen konden de vloer zelfs niet raken. Ze was een beetje wiebelig, misschien zoals ik dat ben. Gewoon wat wiebelig, weet u. En ze kon niet bij de vloer. Ze was geen grote denominatie, weet u wel. En dus had ze geen vaste grond onder de voeten. Ze was er nog niet lang genoeg. En dus, zij was een beetje wiebelig. En ik sloeg beide armen zo om haar heen en drukte haar dicht tegen mij aan. En zij schitterde, die zwarte oogjes, en keek om naar Rebecca. Ze zei, Rebecca, mijn zus. Ze zei, het mag wel waar zijn dat jij alles van papa hebt, maar ik wil je één ding laten weten. Papa heeft alles van mij. Dus dat is, zolang hij mij maar helemaal heeft. Ik zou misschien niet de scholing mogen hebben om de grote zaken over te brengen, maar zolang ik maar weet dat hij mij helemaal heeft in mijn wiebelen, hem gewoon beide armen om mij heen te laten hebben, het zal me gewoon goed doen voelen. Wel, laten we nog een klein woord van gebed naar hem opzenden voordat we het woord openen. Nu, Hemelse Vader, wij beseffen dat wij ook net als kleine kinderen zijn. En u houdt ervan om met ons te zijn en met ons te aanbidden. En terwijl wij u aanbidden en u houdt van ons en houdt ons in uw armen en zendt uw Heilige Geest neer en laat ons weten dat u leeft en dat u onze Vader bent. Wij danken u zo zeer. Nu, laat de Heilige Geest vanavond tot ons komen. Heb ieder hart lief, Heere. Geef ons een nieuwe zegen. Giet de dauwdruppels van genade op ons uit, Vader. Kijk niet naar onze zonden. Het zijn er te veel. Heere, vergeef ze gewoon. Scheld ze kwijt, Vader. En neem ons gewoon in uw armen. En genees onze ziekten. En reinig onze zielen. En zet onze geesten vrij, Heere. Zodat wij u kunnen aanbidden en prijzen. Zoals kleine kinderen zijn die het huis rondrennen. Gewoon weten dat papa over ons waakt. Sta het toe, Heren. Nu, geen mens is in staat om het woord uit te leggen. We beseffen dat. Johannes zag het boek in de rechterhand van hem die op de troon zat. En er was niemand in de hemel, of op de aarde, of onder de aarde, die waardig was om het boek te nemen, om het te openen, of om de zegels te verbreken. En er kwam een lam naar voren, dat geslacht was sedert de grondlegging van de wereld. En hij was waardig. En hij nam het boek en verbrak de zegels en opende het boek. O lam, kom vanavond. Open het boek voor ons, Vader, terwijl wij op u wachten, want wij vragen het in Jezus' naam, het lam van God. Amen. Ik heb vanavond gekozen voor een klein vers hier uit de schrift van drie woorden. Maar eerst wil ik een vers of twee lezen uit Johannes het 11e hoofdstuk, beginnend met het 23e vers. Jezus zei tot haar, uw broeder zal weer opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dit? Zij zei tot hem, Ja, Heere, ik heb geloofd dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En als tekst zou ik deze drie woorden willen gebruiken. Gelooft Gij dit? Ik las enige tijd geleden een verhaal. Ik denk dat het een fictief verhaal was. En zoals alle predikers hebben, denk ik, Dr. Ingraham's boek gelezen over de prins uit het huis van David. Het is een geweldig boek. Ik denk dat het helemaal uitverkocht is. Ik zou het graag gedrukt willen hebben, zodat ik het onder de mensen kan brengen. En ik las daarin een klein artikel over deze Lazarus en over Jezus en Maria en Martha, die de zusters van Lazarus. En ik las daarin over waar Jezus woonde, ik geloof, met Martha en Maria. Ze waren allebei lieflijke Hebreeuwse meisjes. En Lazarus leerde of studeerde om een schriftgeleerde bij de tempel te worden en maakte letters van de wet voor de priesters. En Jezus had in het bijzonder veel omgang met Lazarus. Als we in het boek lezen over waar hij naar hun huis kwam en Martha een beetje aarzelend was om naar zijn woorden te luisteren, maar ze moest het avondeten klaarmaken en de tafel dekken, maar Maria zat aan zijn voeten. En Jezus zei dat Maria de betere dingen heeft gekozen. En vervolgens, ons werd verteld dat Lazarus degene was die Jezus naar Johannes bracht, in het verhaal van Dr. Ingraham's boeken, en over de prins uit het huis van David. Echter, het kan zijn dat dit niet waar is geweest, ik weet het niet, maar gewoon als achtergrond ervan, maar van hem werd verondersteld dat hij bij hem woonde. Nu, wij hebben geleerd deze afgelopen week, liever gezegd, dat Jezus zei in Johannes 5, 19, ik, de Zoon, kan niets in zichzelf doen, tenzij hij het de Vader ziet doen, dat doet de Zoon evenzo. De Vader werkt en de Zoon werkt tot nu toe, ziet u, wat hij de Vader ziet doen. Dus om dit echt het juiste verhaal te maken, moest de Vader, God, tot zijn Zoon, Jezus, hebben gesproken en zei, je vriend Lazarus zal gaan sterven, maar het zal ten goede zijn. Ga jij dus het huis verlaten. Ga weg, omdat jou gevraagd zal worden om voor hem te bidden of hem gezond te maken. En ik wil niet dat je dat doet. Als u op het verhaal zult letten, terwijl we verder gaan, zult u zien dat het zich ophoopt naar de absolute waarheid daarvan. Dus zonder enige waarschuwing of wat dan ook, liep Jezus weg van het huis en ging ergens anders heen. Kwam die avond niet terug. En hij ging naar enkele andere steden. En zodra Jezus het huis verlaten had, toen begonnen de moeilijkheden. En als Jezus uw huis verlaat, zijn er moeilijkheden onderweg. Onthoud maar, wanneer hij uw huis verlaat, zijn er moeilijkheden op komst. Wanneer u gezelligheidsverenigingen en dergelijke in uw kerk haalt, die zo gesmeerd lopen, zoals een of andere grote 16-cylinder Rickenbacker, en u Jezus er buiten laat, wanneer Jezus van uw kerk weggaat, zijn er moeilijkheden op komst. Jazeker, als Jezus een denominatie verlaat, dat zij hem aan de kant zetten en zeggen, wel nu, wij geloven gewoon niet dat deze dingen precies helemaal juist konden zijn, en u iets anders aanneemt, zijn er moeilijkheden onderweg. Onthoud dat maar. Herinnert mij aan een verhaal van de Heer Jezus dat in het boek Lucas gevonden wordt. Weet u, toen hij nog maar een jongen was van ongeveer 12 jaar oud, namen zijn mensen hem mee, zoals ieder jaar gebruikelijk was, op naar het feest van Pinksteren. En terwijl ze in de stad Jeruzalem bij het feest waren en een goede tijd hadden, ontdekken we in de Bijbel dat ze 3 dagen zonder hem waren geweest. En dat zij misschien wel dachten, het vanzelfsprekend namen, dat Jezus onder enige van hun verwanten moest zijn geweest. Nu, wij kunnen dat niet doen. Toen ze bij hun verwanten kwamen om erachter te komen, was hij er niet. En wij kunnen het niet vanzelfsprekend nemen, gewoon omdat we Methodist zijn, Baptist, Presbyteriaans, van Pinksteren, en onze achtergrond en onze voorvaderen grote gelovigen waren. Wij nemen het gewoon als vanzelfsprekend dat Jezus met ons is. Wij kunnen dat niet doen. We moeten iedere dag en elke minuut met hem in contact staan. Oh, ik houd daarvan. Ik wil hebben wat God nu is. Wat mijn ouders hadden, wat mijn voorvaderen hadden, is prachtig, maar wat zij hadden is goed. Ik denk dat we verder op de weg zijn. Laten we eens zien wat hij vandaag is. Ik wil niet achterom kijken om te zien wat meneer Moody heeft gedaan, omdat we verder in de tijd zijn dan meneer Moody. Het probleem met onze kerken is, we kijken terug en zeggen, nou, laten we eens kijken wat meneer John Wesley zei, wat sommigen van de anderen zeiden. Dat is de reden dat de wetenschap op haar vlak zoveel verder is dan de religie op de hare. Een Franse wetenschapper bewees hier 300 jaar geleden dat als je met een geweldige snelheid van 50 km per uur zou gaan, de zwaartekracht je van de aarde zou optillen. Denkt u dat de wetenschap vandaag daarna terug zou verwijzen? Ze gaan 3000 km per uur en gaan nog steeds verder. Zij gaan verder door, kijken vooruit. Maar wij willen terugkijken om te zien wat Moody gezegd heeft, Sankey gezegd heeft, Finney gezegd heeft, Knox, Calvin, van diegenen. Wat zij zeiden was in orde, dat was voor hun tijdperk. Maar wij gaan verder. Mijn grootvader reed in een ossenwagen. Ik rijd in een Ford V8. Mijn zoon zal in een straalvliegtuig vliegen. Daarom, we gaan verder. Dat is hoe religie hoort te zijn. Het komen van de Heer is op handen. De gemeente hoort in haar kracht verder te gaan. De wetenschap kan alleen maar tot zo ver opklimmen en dan moet het afnemen. Maar wij hebben onaangeboren bronnen die nog nooit zijn aangeroerd. Van de kracht, onbeperkt, van God, waar wij in horen te verkeren. Wij leven vanavond een miljoen mijl beneden ons voorrecht. Van voorrechten waar christenen van horen te genieten. Ik schaam me voor mezelf wanneer ik hier naar buiten kijk en de inrichtingen zie en de ziekten en de moeite die er nu gaande zijn. Onze gemeente hoort door de straten te gaan, de zieken te genezen, de doden op te wekken, duivelen uit te werpen, tekenen en wonderen te doen, de hele wereld te doen beseffen dat Jezus Christus leeft. Dat is wat wij moeten doen. Wel, u zegt, meneer Moody heeft nooit... Meneer Moody leeft niet in deze dag. Dat klopt. Wij leven bij het komen van de Here. En wij hebben het gewoon maar vanzelfsprekend gevonden dat hij onder onze verwanten was. Maar laatst, toen een uitdager meneer Graham uitdaagde, ontdekten we dat hij niet onder onze verwanten was. Waar vonden ze hem? Waar hadden ze Jezus gevonden? Precies waar ze hem hadden achtergelaten. Waar hadden ze hem achtergelaten? Bij het feest van Pinksteren. Waar laten wij Jezus achter? Waar laat de gemeente hem? Bij het feest van Pinksteren. Wanneer wij bij die ouderwetse Pinksterkracht en het feest van Pinksteren weggaan, lopen we bij Jezus vandaan. Dat klopt precies, vriend. Wij leven beneden onze voorrechten. Jazeker. Zij lieten hem achter bij het feest van Pinksteren. En daar is de enige plaats waar de Methodist, Baptist, Presbyteriaan en Pinkstermensen hem ooit zullen vinden, is om terug te keren naar waar u hem hebt achtergelaten. Waar is de vreugde des Heren? Waar is de kracht des Heren? De gemeente vraagt vandaag, wat gebeurde er met de God uit de geschiedenis? Hij wacht op zijn volk om hem op het toneel te roepen. Maar wij kunnen het niet door denominaties doen. Wij kunnen het niet door psychologie doen. Wij kunnen het niet door rekenkunde doen. Of wij kunnen het niet met onderwijs doen. Wij scheiden ons af, verdelen onszelf. Wij zijn niet verdeeld. Wij zijn werkelijk één persoon in Christus Jezus. Wij zijn allen één in Christus. En onze denominaties zullen dat nooit doen. Hoe goed ze ook zijn, ze zullen het niet doen. Onze scholing is de grootste belemmering die het evangelie ooit heeft gehad. Is scholing. Wat wij nodig hebben is geen opleiding. Wij hebben de kracht en betoning van de Heilige Geest weer in de gemeente nodig om de kracht te betonen. Jezus zei nooit, ga heen in de gehele wereld en leert. Hij zei nooit, ga heen in de gehele wereld en doe. Hij zei, ga heen in de gehele wereld en predikt het evangelie. En het evangelie is om de kracht van de Heilige Geest te demonstreren. De opstanding. Wij schieten nog een miljoen mijl tekort bij wat we moeten zijn. Laten we voorwaarts gaan. Laten we teruggaan naar waar we hem bij het feest van Pinksteren hebben achtergelaten. Jezus zei in Johannes, geloof ik, het 15e hoofdstuk. Hij zei, ik ben de wijnstok, gij zij de ranken. Wel nu, als die wijnstok de eerste rank voortbracht en uit die rank een boek der handelingen geschreven werd, zal de tweede rank nog een boek der handelingen voortbrengen. De derde rank zal nog een boek der handelingen voortbrengen. En elke rank die uit die wijnstok voorkomt, zal dezelfde zijn als wat de eerste rank was. Nu, u kunt enten, dat weten we. Ik heb een citrusboom gezien met ongeveer 8 verschillende soorten vruchten eraan. Ik heb een sinaasappelboom gezien die grapefruits en citroenen en van alles en nog wat voortbracht, maar zij werden erin geteeld. Dat is wat er vandaag aan de hand is. Wij hebben onze ideeën erin geteeld, onze denominaties erin geteeld. Maar als die boom ooit zelf nog een vruchtdragende rank voortbrengt, zal het als de oorspronkelijke zijn die erin waren gegaan. Halleluja! O, gemeente zal zich vermengen, maar wij hebben de kracht van het oorspronkelijke nodig. Wij hebben de Heilige Geest nodig. De kracht van de opstanding van Jezus Christus. Dat is wat Hij ons vertelde om te doen. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Als een wijnstok een scheut voortbrengt en deze tevoorschijn komt met mooie blauwe druiven, zal de volgende wijnstok die het voortbrengt er mooie blauwe druiven aan hebben. Als de eerste wijnstok voortkwam en ze onder de invloed van de Heilige Geest vielen en ze grote wonderen en tekenen deden en hun getuigenis verzegelden aan een wereld, zelfs velen van hen met hun eigen getuigenis, zij met hun bloed verzegelden zij hun getuigenis. Zij gingen door allerlei soorten gevaren en van alles om het evangelie te brengen. Zij hebben moeten lijden, zij werden geslagen, zij werden gestraft. Moeten wij gedragen worden thuis naar de hemel op een bloemrijk bed van gemak, terwijl anderen vochten om de prijs te verkrijgen en door bloedige zeeën zeilden? Wat verwachten wij om te doen? Ik moet vechten, wil ik heersen. Geef mij meer moed, heren. Zeker. Wij hebben nodig we hebben geen nieuwe denominatie nodig. We hebben geen nieuw kerkgebouw nodig. Wat wij vandaag nodig hebben is een ouderwetse, ver afgelegen, hemelsblauwe, zondedodende Pinksteropwekking. Die met Pinksteren werd geboren en weer terug in de gemeente is. Opnieuw de kracht van de Heilige Geest om Jezus op het toneel te brengen. De God uit de geschiedenis komt altijd op een cruciaal moment op het toneel. Wij hebben het nodig. Dat is wat er vandaag met onze kerk aan de hand is. We raken te ver achterop. We geraken in de modus van de wereld. En geleidelijk aan, jaar na jaar, begint het een beetje af te sterven en te vergaan. Binnenkort is het snoeitijd. God zal het zo zeker als ik in deze preekstoel sta, gaan snoeien. God zal haar terugsnoeien om ervoor te zorgen dat zij vrucht draagt. Hij zal één deze dagen de werken van de wereld eruit gaan snoeien. Wat een schande, de manier waarop de kerk zich onder de naam van religie heeft gedragen. En we ontdekken, toen Jezus wegging, dat de dood intrad. Wanneer Jezus onze kerk verlaat, de kracht van de Heilige Geest onze kerk verlaat, begint het achteruit te gaan en te sterven. En na een poosje is er niets meer van over. Nu, toen Jezus wegging, trad de dood in. Oh, wat een droevige tijd was dat. En merk op, zij stonden er verbaasd over en zij vroegen om Jezus te laten komen. Maar hij kwam niet. Zij stuurden hem weer bericht om te komen. En hij kwam niet. Maar hij wist wat hij zou gaan doen. Hij weet ook vanavond wat hij gaat doen. Het is met hem niet uitzichtloos. Hij weet precies wat hij gaat doen. Hij zal een volk doen opstaan, net zo zeker als ik in deze preekstoel sta. Hij zal een volk omwille van zijn naam uit het heidense geslacht opwekken. Hij zal het doen. Het is de tijd van de Joden die nu op handen is. En die van de heidenen is aan het eindigen, omdat zij er gewoon uit zijn gegaan. Zij verwerpen Christus. Zij verwerpen hun tekenen. Zij verwerpen alles dat goddelijk genoemd wordt en markeren het als een of andere telepathie of duivelse macht. En doen, zij lasteren de Heilige Geest en verzegelen zich weg van God. En God zal die minderheid nemen, na een poosje, en het opdoen staan in een machtige gemeente. En dan de geest richting de Joden keren en de heidengemeente thuis nemen. Precies zo. Zij wordt nu voorbereid. Wel nu, we zijn bij de eindtijd, zowat. Jezus, hij wist het wel. En na een poosje zei hij, onze vriend Lazarus slaapt. Wel nu, de discipelen dachten dat hij wat aan het rusten was. Hij zei, wel, als hij slaapt, doet het hem goed. Wel, hij zei in zijn hun woorden, zodat zij het zouden begrijpen, zei, hij is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was. ziet u, voor u, dat ik daar niet was. Omdat zij hem zouden hebben gevraagd om hem te genezen. Maar hij wist dat hij het niet kon doen, omdat het visioen nog moest. Na die 4 dagen wist hij dat dat de tijd was waarover de Vader hem had verteld. Wat prachtig. Hij zei bij het graf, Vader, ik dank u. Gij hebt reeds gehoord, maar ik zeg het slechts voor deze die erbij staan, ziet u. Hij wist al wat hij zou gaan doen. Hij zei, ik zal hem gaan opwekken. Nu, ik kan me voorstellen dat dat gezinnetje helemaal gebroken was. De kostwinner weg, verdriet. Oh, het is wonderbaar als je een verdrietig gezin of een verdrietig hart hebt en Jezus dan ineens verschijnt, nietwaar? Ik kan me voorstellen dat ik Martha zie, een heel mooie kleine vrouw met een zwarte sluier over haar gezicht, en kleine Maria, en dat ze elkaar vasthouden en zeggen, wat zullen we doen? Papa en mama zijn weg en onze dierbare broer. Nu, we hebben de kerk verlaten en we worden door hen geëxcommuniceerd en zijn eruit gekomen om Jezus van Nazareth te volgen en hij heeft zich ergens teruggetrokken en ons achtergelaten. Ik kan een criticus horen langskomen en zeggen, hey, waar is die goddelijke genezer, die profeet uit Galilea? Waar bevindt hij zich nu? Zie je wel, wanneer het er echt op aankomt dat er tijd is voor hem om iets te doen, is hij vertrokken. Daar heb je het. Ziet u, God houdt er gewoon van om dat te doen. Gewoon om de mensen te laten, gewoon mensen te laten zien wat ze zijn. Ja, hen gewoon op de proef te stellen om te zien wat ze werkelijk zijn. Hij geeft ze een zegen. Hij verschijnt, toont zichzelf, stelt zich aan de mensen voor om maar te zien wat voor reacties ze zullen geven. Gewoon om te zien wat ze ermee zullen doen. Nu, we ontdekken dan, na vier dagen, arme Lazarus was gestorven. Ze hebben hem begraven, 2e dag, 3e dag, 4e dag. Nu, iedereen weet dat er na 3 dagen ontbinding intreedt. De neus valt in het gezicht als eerste. En dan treedt er ontbinding in. De huidwormen beginnen het lichaam te verteren. Ze legden hem in de aarde, zetten een groot rotsblok bovenop de grot waar ze hem in hadden. En om de zoveel tijd zouden de jonge meisjes er naartoe gaan en bij het graf neerknielen om te huilen. En na een poosje verspreidde het nieuws zich, Jezus is gekomen. We hebben hem de stad binnen zien komen. Oh, die kleine Martha, die er zo schijnbaar zo aarzelend over was geweest. Zij bewees toen uit welk hout zij gesneden was. Hier komt ze aan. Ze gaat dan op weg, holde al zoekende weg. Ik kan een paar van hen onderweg horen zeggen, wel, ik neem aan dat je nu overtuigd bent dat jouw religie vals was. Zij negeerde hen gewoon en ging verder. Ging gewoon aan alle critici voorbij. Ze ging verder door tot ze hem zag. Misschien zittend op de straathoek. Nu, het is schijnbaar zo, ze zou misschien wel recht hebben gehad om hem verwijten te maken en boos tegen hem te spreken. Wel, ze rende er niet heen om te zeggen, kijk hier eens jij, je zou een profeet behoren te zijn, een man van God. Waarom kwam je niet toen we je riepen? Nou, we zijn nu het mikpunt van spot van de stad geworden. Wij zijn uit onze kerk gegaan om jou te volgen. Het scheen alsof ze er recht op had. Maar u weet wel, net zoals ik over het lam en de duif heb gepredikt, als we een lam zijn, een lam geeft elk recht dat hij heeft op. Dat klopt precies. Hij heeft niets anders dan wol, dus moet hij dat opgeven. En u geeft elk recht dat u heeft op om God te dienen. Dat klopt precies. Ik bestookte de vrouwen over de manier waarop zij deze kleine korte kleren dragen, weet u. En ze zeiden, wel, wij zijn Amerikanen, wij kunnen doen wat we willen. Ik zei, dat klopt helemaal, maar als u een lam bent, zult u uw rechten afleggen. Sigaretten roken en zo doorgaan, dat is het ergste wat een vrouw ooit heeft gedaan. Dat klopt helemaal. Een vrouw zei tegen mij niet lang geleden, was met mij aan de praat, zei, maar broeder Branham, ze maken geen ander soort kleren. Ik zei, maar ze maken nog steeds naaimachines en verkopen stoffen. Er bestaat helemaal geen excuus voor. Dat klopt precies. Denk eraan, op een dag, u kunt hier misschien rein zijn voor uw man, maar u zult zich voor overspel moeten verantwoorden. Net zo zeker. Zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd. Wat is er vandaag aan de hand met de Pinkstervrouwen, is wat ik me afvraag. Hoe dat jullie van de oude richtlijn afgeweken zijn. Hoe dat jullie moeders vroeger lang haar hadden. En vandaag schilderen de Pinkstervrouwen zich op als een carnavalstel en knippen hun haar af en dragen zulke kleine korte kleren. Net als de rest van de weg, ga 's middags naar buiten om het gazon te maaien wanneer er mannen langskomen. Beseft u, vrouw, dat u zich voor overspel met die mannen moet verantwoorden? U biedt uzelf aan hen aan voor dat doel. Het is een kwade geest op de gemeente en de mensen en zij weten het niet. Blind en weten het niet. Het is de waarheid.
U zou misschien zeggen dat ik geen recht heb om dat als evangelist te zeggen. Wel, ik moet de leiding van de Heilige Geest volgen. Dat is alles wat ik kan zeggen. U, als ik u bij het oordeel ontmoet, dan wil ik uw bloed niet aan mijn handen hoeven te hebben. Ga bij elk stukje grond vandaan dat op Satan lijkt. Blijf er vandaan. Ga erbij weg. Het kan me niet schelen hoeveel televisiesterren. U bent hier niet als televisiester. U bent een dochter van God. Predikte onlangs morgens in een voorganger zijn kerk over een oude slaaf. De tijd dat ze slaven verkochten, lang geleden. En ze kwamen vroeger langs en kochten ze op de veiling. En de mensen waren, ze weenden, ze huilden vanwege hun thuisland. Ze zouden nooit meer teruggaan. En ze moesten ze met de zweep slaan. En ze zouden ze kopen, net als je een auto zou kopen, gewoon voor wat dan ook. De prijzen en die mensen verkopen. En op een dag kwam er een koper langs, een handelaar, op een grote funda, een grote plantage liever. En hij zei, hoeveel slaven heb je te koop? Zei, wel, ik heb er een paar om te ruilen. Ze probeerden om ze groot te krijgen, namen die moeders, vaders, als de vrouw die hij getrouwd had een zwak vrouwtje was, namen deze grote, gezonde mannen en fokten ze tot, zoals paarden en dieren. Was nooit correct geweest. God maakte de mens maakte slaven. Het is niet juist om mee te beginnen, nooit. God wil niet dat welk mens dan ook een slaaf zou zijn, zeker niet. En geen, let op wat er plaatsvond. Dan, te midden van dat alles, zei deze kerel, nou, ik zou een paar van ze willen kopen. Hij zag daar één jonge knaap. Ze hoefden hem niet met een zweep te slaan. Hij had zijn kin omhoog, hoofd omhoog, net als een echte heer, en liep er rond. En die handelaar zei, ik wil hem graag kopen. Hij zei, maar hij is niet te koop. Hij zei, nou waarom? Zei, is hij de baas? Hij zei, nee hoor, hij is een slaaf. Nou, zei, waarom? Geeft u hem beter te eten dan de rest van hen? Hij zei, nee, hij eet daar in de keuken met de rest van hen. Hij is een slaaf. Zei, wat maakt hem zo anders dan de rest van hen? En de baas zei, ik heb me dat zelf een lange tijd afgevraagd, maar op een dag kwam ik erachter. Daar ginds, in het thuisland, is zijn vader de koning van de stam. En ook al is hij een vreemdeling, ver van huis, weet hij nog steeds dat hij een koningszoon is en hij gedraagt zich ernaar. Als een Afrikaanse inboorling kan beseffen dat zijn vader een koning is, en hier een vreemdeling in een vreemd land nog steeds kan weten dat hij over zee een koningszoon is, hoe behoren vrouwen en mannen zich dan te gedragen wanneer u zonen en dochters van God bent? Handel ernaar! Zeker! Gedraag uzelf! Reinig uzelf! En gedraag u als zonen en dochters van God! Geen wonder, wat een toestand! Hier zijn we. O, kleine Martha. Kwam naar buiten rennen. Zij keek alsof ze een manier had waarop ze iets tegen hem zou willen zeggen. Waarom bent u niet naar mijn broer gekomen? Kijk naar wat wij voor u hebben gedaan. En u hebt ons in de steek gelaten. Nu, als ze dat zou hebben gezegd, zou het verhaal nooit op die wijze zijn geëindigd. Nee hoor, het is de wijze waarop u een goddelijke gave van God benadert. Als God een gave stuurt, moet u het juist benaderen. Als u ooit verwacht om er iets van te krijgen, moet u het correct benaderen. En Martha wist dat. Ze had waarschijnlijk over de Tsunamitische vrouw en haar baby gelezen en zei, als die Tsunamitische vrouw wist dat God in Elia was, hoeveel te meer was hij dan in Jezus? Zeker. Dus zij ging er met de juiste benadering heen. Zij rende erheen en viel voor zijn voeten neer. Ik hou daarvan. Viel voor zijn voeten neer en zei, Heere, dat is zijn juiste aanspreektitel. Dat is wat hij was. Hij was haar heer. Heere, als gij hier zou zijn geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. O, tjonge. O, ik kan het me gewoon voorstellen en zijn grote hart zien. Terwijl hij die knappe vrouw aankeek en de tranen over haar wangen liepen, zei, Heere, als u hier zou zijn geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven. Let op wat zij zei. Maar zelfs nu, Heere, al is hij gestorven, al kruipen de huidwormen door zijn lichaam, zelfs nu, Heere, wat u ook van God vraagt, God zal het u geven. O, dat is het geheim. U zou misschien zeggen, ik heb elk ziekenhuis uitgekampt. De dokter zegt dat ik ga sterven. Maar zelfs nu, Heere, ik sta helemaal krom van de artritis. Ik kan me niet bewegen. Maar zelfs nu, Heere, die kleine baby had een waterhoofd van zonomvang gisteravond. Er is niets dat u kunt doen. Het zal er worden uitgedrukt en zijn hoofdje doen barsten en sterven. Maar zelfs nu, Heere, hij is nog steeds dezelfde God. Hij is nog steeds dezelfde Heere. Zelfs nu, Heere, en hij zit aan de rechterhand van God Almachtig en pleit voor ons voor de dingen waar wij aanspraak op maken die hij voor ons gedaan heeft. Nu voel ik me echt religieus. Jazeker. U zult me toch een heilige roller noemen, dus kunt u er maar net zo goed mee beginnen, zodat het klaar is. Dus, Jazeker. Zelfs nu, heren. Alles wat u van God vraagt, God zal het doen. Vraag de Vader wat het ook mogen zijn in mijn naam. Ik zal het doen, zei Jezus. Zelfs nu, heren. Alles wat u vraagt, God zal het u geven. O, dat moest in zijn grote hart wel een ommekeer hebben gebracht. Hij zei, uw broer zal weer leven. Ze zei, ja, heren, hij zal leven. Hij was een goede jongen. Hij zal tevoorschijn komen bij de algemene opstanding op de jongste dag. De Joden geloofden in de algemene opstanding. Hij zal tevoorschijn komen bij de opstanding van de laatste dagen. Kijk naar hem. Hij bundelde alles wat hij in zichzelf had samen. Hij zei, ik ben de opstanding in het leven. O, jongen, er was nooit eerder een man geweest die dat kon zeggen. Er zal later nooit één zijn die het kan zeggen. Hij is de enige die het kan zeggen, ik ben de opstanding in het leven, spreekt de Heere. Hij die in mij gelooft, al ware hij ook gestorven, toch zal hij leven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Gelooft gij dit? Ze zei, ja, Heere. O, zij wist dat er iets op het punt stond te gebeuren. Moet wel. Als geloof vanuit een oprecht hart God ontmoet, komen die radeltjes precies op die wijze samen. Er moet iets plaatsvinden. Ik daag dit gehoor vanavond uit in de naam van Jezus Christus. Laat uw geloof op die manier met God in verbinding komen. Dan hebben we binnen enkele ogenblikken weer een Pinksteren. Er zal zulk een opwekking in deze stad losbarsten dat er niet genoeg politieagenten in het land zouden zijn om ze in bedwang te houden. Dat klopt, er zal een echte opwekking komen. Zelfs nu, heren. Nou, heren, we zijn hierop ingegaan. We hebben dit en dat gedaan. Het kan me niet schelen wat u gedaan hebt. Zelfs nu, heren. Hij wacht op u om een beroep op hem te doen. Hij, gelooft gij dit? Zeker. Ja, hoor. Zelfs nu. Alles wat u hem vraagt. Waar hebben jullie hem gelegd? Nu gaat hij naar het graf toe. Hij was mens genoeg om te huilen. Hij was God genoeg om de doden op te wekken. Er was hier enige tijd geleden een vrouw die tot een bepaalde groep mensen hoorde. Ik maak er nooit een gewoonte van om het over denominaties te hebben. Maar deze vrouw, zij geloven niet dat Jezus goddelijk was. Ze zeiden dat hij gewoon een profeet was. Nu, hij was, als hij gewoon een profeet was, zijn wij allen in zonde. Hij was of God, niets minder dan God, of de grootste misleider die de wereld ooit heeft gehad. Zo is dat. Hij was meer dan een mens. Ze zei, hij was niet goddelijk. Er zit vandaag zoveel in van dit sociale evangelie van Jezus Christus een profeet proberen te maken. Wel, hij was de God van de profeten. Zeker was hij dat. Ze zei, ik zal het u door uw Bijbel bewijzen. Hij was gewoon een man. Ik zei, doet u dat maar? En ze zei, toen hij naar het graf van Lazarus ging, zei de Bijbel, hij weende. Hij moest sterfelijk zijn of hij zou niet kunnen huilen. Ik zei, dame, is dat uw schriftgedeelte? Ik wil hier niet heiligschennend zijn om dit te zeggen, maar ik zal u vertellen wat ik haar gezegd heb. Ze zei, dat is het. Ik zei, die uitspraak is zwakker dan de bouillon gemaakt van de schaduw van een kip die van honger is gestorven. Ik zei, wel, u hebt niet eens één ding om op te staan. Zij zei, wel, hij weende. Dat liet zien dat hij sterfelijk was. Ik zei, hij was zowel sterfelijk als onsterfelijk. Hij was God in vlees. Ze zei, oh, onzin. Ik zei, hij is huilend naar het graf gegaan. Dat is waar genoeg. Maar toen hij zijn kleine lichaam oprichtte, de Bijbel zei, er was niet veel aan hem te zien. Geen schoonheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Maar toen hij die kleine schouders naar achteren trok en zei, Lazarus, kom uit! En een man die 4 dagen dood was geweest en verrot in het graf kwam tevoorschijn. Dat was meer dan een man. Laat mij de man zien die dat doen kan. Wat was het? Verderf kende zijn meester. Leven kende zijn schepper. Iets moest gebeuren. Hij sprak en een man die 4 dagen lang dood en in het graf was, stond weer op en ging overeind staan en leefde. Halleluja! Dat was God in zijn zoon. Jazeker, dat was God die zich bekendmaakte door hem, zoon. Dat was God die sprak, geen mens. Hij was een mens toen hij die dag die boom afzocht om wat te eten. Dat was een mens. Maar toen hij 5 koeken en 2 vissen nam en er 5000 te eten gaf, was dat meer dan een mens. Dat was God die ze daar te eten gaf. Hij was meer dan een profeet, meer dan een mens. Hij was de Godmens. Zeker, hij lag die nacht achterin die kleine boot en de zeeën bulderden en het dobberde als een flessenkurk daar in die machtige zee toen 10.000 duivels van de zee zwoeren dat ze hem die nacht zouden verdrinken. Hij was een mens, zwak en vermoeid van het bidden voor de zieken, en lag daar ginds en de wind stoorde hem niet eens. Hij was een mens toen hij sliep, maar toen hij wakker werd, zijn voet op het scheepstouw zette, naar boven keek en zei, zwijg, wees stil, en de wind en de golven hem gehoorzaamden, was dat meer dan een mens. Dat was God in de mens, die zichzelf bekend maakte. Dat klopt. Hij was een mens aan het kruis toen hij om genade riep. Toen hij riep en zei, mij dorst, was dat een mens. Toen hij stierf, was hij een mens. Maar op paasmorgen, toen hij de zegels van dood, hel en het graf verbrak en weer opstond, was hij meer dan een mens. Het was God die gemanifesteerd werd. Geen wonder dat de dichter zei, levend had hij mij lief, stervend redde hij mij, begraven droeg hij mijn zonden ver weg, opgestaan rechtvaardigde hij mij vrijelijk voor altijd. Op een dag komt hij, o glorieuze dag. Hij zei, omdat ik leef, leven jullie ook. Gelooft gij dit? Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Gelooft gij dit? Ik geloof dat de Heilige Geest hier nu is. Gelooft gij dit? Ik geloof dat Hij ons met zijn tegenwoordigheid zal vullen. Gelooft gij dit? Ik geloof dat de Heilige Geest zijn tegenwoordigheid uit wil storten. Alle zieken genezen. Maken dat alle mensen die de Heilige Geest niet hebben, vervuld worden. Gelooft gij dit? Gelooft u met heel uw hart? Laten we opstaan en Hem eer geven. Ik geloof dat Hij nu met één op ons zal vallen. O Heere God, schepper van de hemelen en aarde, grondlegger van eeuwig leven, gever van elke goede gave, wij geloven gij dit, Heere, wij geloven dat u dat bent, hier in de samenkomst. Wij geloven dat u het bent die onze zielen zegent. Wij geloven dat u het bent die uw geest over ons uitstort. Wij geloven dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor immer. Wij geloven dat u voor immer meer leeft en onze namen in het boek des levens van het Lam zijn geschreven. Alle hemelen en de aarde zullen voorbij gaan, maar wij zullen voor altijd leven, omdat u voor altijd leeft, Heere. U hebt het ons beloofd. Wij geloven het met heel ons hart. Alles dat in ons is, wij geloven het, Heere. Ik heb hem lief, ik heb hem lief. Gelooft u hem? Ik geloof dat dat de Heilige Geest is. Er is iets dat op ons valt. Gelooft gij dit? Ik geloof dat hij elke persoon nu meteen wil genezen. Gelooft gij dit? Hef uw handen naar hem op. Sta op. Gelooft gij dit? De Heilige Geest is hier. Dit is wat het is. Petrus zei, dit is het. Dit is het. De Heilige Geest. O Heere, schepper van hemelen en aarde, zend uw kracht en uw zegeningen en uw goede tierenheid op dit volk en zegen hun harten en laat hen zien dat de Zoon des Mensen voor immer meer leeft. Sta het toe, o Heere, wij dragen hen aan u op in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. Iemand die de Heilige Geest niet heeft, steek uw handen op en prijs God. Ik geloof dat hij op u zal vallen. Laat iemand zijn handen opleggen. Dit is het uur. Waarom wachten we nog langer? Dit is de tijd. Dit is de tijd voor Pinksteren, weer tot God te komen. Maak het in orde met God, Pinksteren. Laat uw hart beroeren door de kracht van de levende God. Laat zijn geest bij u naar binnen komen en uw zielen verzadigen. Hij is hier avond na avond, hier om de zieken te genezen, de blinden ziende te maken. Door de grote en machtige kracht bewijst hij voor altijd dezelfde te zijn. Halleluja! Prijs hem! Hef uw handen op! Vergeet waar u bent. Weet gewoon dat u bij hem bent en zijn goedheid en zijn glorie en zijn kracht en zijn goede tierenheid blijft altijd bestaan. Hij is voor altijd dezelfde. Gezegend zij de naam van de Heer. Halleluja! O, prijs zijn heilige naam. O, hoe wonderbaar, hoe machtig is Hij. Hoeveel willen hun leven nu opnieuw aan de Heere wijden? Steek uw hand omhoog. Hoeveel willen hun leven aan God wijden? Goed zo, steek uw handen omhoog. Laat ons Pinksteren zien. Laat ons het volk van God zien. Ik zal mijn hand opsteken. Heere, hier ben ik. Zend mij. Neem dan een engel met de kolen van het altaar en zend uw kracht op ons, Heere. God, sta het toe in volheid van uw geest. O Vader, hoor ons gebed. O Heere, hoor ons gebed. Zoals gelovige kinderen die staan, ere zij zijn naam. O, zoals golven van glorie vallen. O, dauwdruppels van genade. O, God zij geloofd. Mogen onze zielen wachten. Geloof gij dit? Geloof gij dit? Dit is de Heilige Geest die komt. Dit is die ongeziene kracht die ons in het Koninkrijk van God drijft. De zegeningen van Pinksteren. Kom terug naar huis. U wordt thuis verwacht. U bent dierbare mensen. God wil dat u zich toewijdt. Vrouwen, reinig uzelf. Mannen, reinig uzelf. Laten we beginnen om terug naar God te gaan en God te dienen met een werkelijk rein hart. Prijs God, de Heilige Geest is in de samenkomst. Doe gewoon waar u zich toe geleid voelt. Laat de Heilige Geest gewoon over u bewegen. Er is niets dat ik kan zeggen. Ik weet gewoon niet wat nu te zeggen. De Heilige Geest is gewoon door het hele gebouw heen. Gezegend zij de naam van de Heer. Ere zij de Heer. O, halleluja, halleluja. Ere zij de Heer. Prijs de Heer. Hoe wonderbaar, hoe glorieus. Hoe heerlijk, hoe wonderbaar. De lof van de heiligen van God op uw gezichten, op de tegenwoordigheid van de Heilige Geest hier, die beweegt en ons zijn glorie toont vanuit deze grote menigte in eendracht zijn naam te prijzen. Draai u maar om en schud iemand de hand, zeg prijs de Heer broeder, prijs de Heer zuster. Laten we er regelrecht ingaan en laat God ons beroeren. Prijs de Heer, dat is goed. Jullie methodisten allemaal, en baptisten, en presbyterianen, pinkstermensen, en zevendedags adventisten, en wat u ook bent, schud elkaar de hand in de tegenwoordigheid van de Heere God. Dat is goed. Oh, halleluja. Halleluja, halleluja. Oh, ik ben zo blij dat ik één van hen ben. Ik ben zo blij. Oh, de muren afbreken. De rommel eruit gooien. Glorie. Vrijheid in de Heere. Zijn heilige naam prijzen. Gezegend zij de naam van de Heer. O, halleluja. Prijs God. O, ik hou er gewoon van om dat te zien. Mensen die elkaar de hand schudden en hun gezichten zien oplichten. De kracht van God die zegt, dat is het, dat is het. Wij zijn kinderen van God. Wij zijn allemaal één grote geweldige gemeente. Één grote geweldige persoon in Christus Jezus. Zijn bruid, de glorieuze. De komst van de Heere komt naderbij. Zijn mensen komen samen en hebben elkander lief. Met liefde en de kracht van zijn tegenwoordigheid. O, dit is als de hemel. O, dit is goed. Amen. Oh, hoe heerlijk, hoe wonderbaar. Gewoon de Heere aanbidden in geest en in kracht. Wat een tijd. We zouden ermee stoppen, we beginnen. Er is gewoon geen... Ik vertelde de broeders. Broeders, er is geen plaats om op te houden. Er is hier geen plaats die... Wij begonnen nooit, dus houden we niet op. Gewoon wonderbaar. Hoeveel voelen zich heel goed? Gewoon de tegenwoordigheid van de Heer. O, jongen, het is wonderbaar. Tegenwoordigheid van de Heer hier. Nu, de tegenwoordigheid van de Heer is hier om de zieken te genezen, de mensen gezond te maken. Geloof hem gewoon. Gelooft u hem? Als wij hem kunnen geloven, zijn alle dingen mogelijk. Gelooft u dat? Gelooft u dat dat de tegenwoordigheid van de Heer is? Nu, terwijl u... Geef me eventjes een ogenblik nu. En luister even een ogenblik. Laat mij u bewijzen dat het de Heilige Geest hier is. Laat mij u tonen dat de Heilige Geest, diegene die zelf het spreken doet, diegene die de zaak doet, dat weet. Hoeveel zijn er nu die hier ziek binnengekomen zijn? Laat ons uw handen zien. Degenen die een ziekte hadden. Er zijn mensen, er staat een man daar. Gelooft u, meneer? Er zijn geen gebedskaarten uitgedeeld, maar gelooft u dat God u kan genezen? Gelooft u dat hij mij uw kwaal kan vertellen? Het is in uw zij. U staat voor een operatie. Dat is juist. Uw naam is meneer Cartwright. Dat is juist. Klopt dat? Wuif met uw hand. Goed. Ga naar huis en wees gezond. U zult het niet nodig hebben. Gelooft u het? Die man die die baby in zijn armen houdt, gelooft u mij dat ik godsdienstig ben? Gelooft u dat dit de Heilige Geest is? Ik ken u niet. Klopt dat? Heb u nooit eerder in mijn leven gezien? Wij zijn vreemden. Gelooft u dat de Heilige Geest mij kan vertellen wat er met die baby aan de hand is? Hij heeft huiduitslag. Dat is waar. Is dat niet waar? Zeker. U bent niet van hier. Nee. U heeft een maagprobleem waar u zelf aan leidt. Dat klopt, niet waar? U komt uit Kansas City. Goed, keer terug. Jezus Christus maakt u gezond. Halleluja! Gelooft u? Gelooft u het met heel uw hart? Hier is de engel des Heren, hing boven dit kleine vrouwtje, wat op leeftijd, zit hier zo, lijdt aan een hernia. Gelooft u dat God u van die hernia zal genezen, zuster? U, met de kleine rode bloem op uw hoed, steek uw hand op. Goed, ga naar huis en wees gezond. Amen. Oh, het is God. Het is Christus, de Zoon van God. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is hier. Nu, leg uw handen op elkaar en zend gewoon een krachtig gebed op, ieder van u, terwijl ik iemand vraag hier te komen. Kom hier, broeder. Terwijl jullie de handen op elkaar hebben om te laten zien dat God ook geneest, heb ik ook de broeder hier om te bidden. Doe maar. Goed. Geprezen zij de Heere God.